Welkom terug bij The Dragon Digest. Deze week doen we een drieluik. Openheid, angst en regels. En voor de vaste luisteraars, nee, we gaan niet terug naar 1644, Duitsland Watchers of pandemiewetten. Dat hebben we al gehad. Vandaag drie nieuwe focuspunten die overal doorheen sijpelen.
Oké, goed, want ik had als schrik dat je ging zeggen, we beginnen in de Ming-dynastie. Maar zeg eens, drie signalen, wat is de rode draad?
Vertrouwen. Maar deze week heel concreet, 1. Institutionele openstelling in China. Dat staat in speeches, maar in uitvoering wringt het. 2. Europa, VS, China, dat angst- en veiligheidsframe kleurt alles. Wat betekent dat voor bedrijven? 3. De story market. Waarom simpele duiding van straatstrategen tot premium versies zo hard blijft werken.
Ik ben sowieso de maar wat betekent dat voor mij stem. Dus ik ga u lastigvallen. Bruggetje, als openheid het woord van het jaar is, waarom vult het dan zo stroef?
Omdat openheid in China steeds minder gaat over we laten meer containers binnen en steeds meer over we veranderen de spelregels achter de grens. En daar zit het vast. Oké, chapter 2. Institutionele openstelling.
Institutionele openstelling. Leg dat eens uit alsof ik net binnenwandel in dit dossier.
In mensentaal, dat is openheid via spelregels. Niet alleen tarieven omlaag, maar transparantie in beslissingen, gelijke concurrentie, marktaccess, regels die voorspelbaar zijn. Dus niet mogen binnenkomen, maar mogen meespelen zonder verrassingen.
En dat is nu het probleem?
Volgens econoom Sangbai Chuan wel. Zijn kernkritiek is eigenlijk simpel. Niemand legt helder uit wat institutionele openstelling precies betekent. En als je het niet scherp definieert, krijg je verwarring. En verwarring wordt slechte uitvoering.
Oké, maar China doet toch al jaren pilots, vrijhandelszones en zo?
Voilà, en daar komt zijn strafste punt. Die pilots zijn een soort VIP-stempel geworden. Lokale overheden vechten om pilotstatus alsof het een exclusieve vergunning is. En regio's zonder pilot zitten met een investeringsparadox. De investeerder wil wel, maar mag niet. Dus openheid is een postcode-loterij. Exact. En dat is het gevolg van fragmentatie. Verschillende regels per zone. En dat is slecht nieuws voor buitenlandse investeerders, want je krijgt ongelijkheid. En dat ondermijnt iets waar Beijing net van droomt. Een unified national market. Eén nationale markt met één set logica. Maar wacht, Beijing wil toch net centraliseren? Waarom laten ze dat dan gebeuren? Omdat ze veiligheid en controle ook willen. En pilots zijn een manier om te testen zonder het hele land bloot te stellen. Alleen als pilots privileges worden, stopt het met testen en begint het met lobbyen.
Dus je hebt lokale bazen die vooral bezig zijn met hoe krijg ik mijn labeltje?
Ja. En Sang zegt, als iets low risk is en werkt, schaal het sneller nationaal op. En vooral, maak een nationaal ontwerp geen losse eilandjes.
Oké, maar je zei daar let, zelfs als Beijing ja zegt, kan een ministerie nee doen. Dat is chapter 3. De echte muur zit achter de grens. Om, schiet, wat bedoelt je met green light centraal en red light departementaal?
Dat is letterlijk het patroon. De centrale overheid kondigt opening aan, zeker in diensten, maar sectorregulatoren houden blokkades. Denk aan sectoren als cultuur, onderwijs, zorg. Op papier toegang, in praktijk operationeel vast in approvals en vage regels.
Dus je moogt binnen, maar je moogt niet bewegen. Dat is als een club waar je binnen bent, maar je moogt niet naar de toog.
Prachtig beeld. En dat brengt ons bij 2 achter de grensregels waar Sang op hamert. 1. Transparantie. 2. Competitive neutrality. Gelijke behandeling tussen staatsbedrijven en privébedrijven. Transparantie. Is dat gewoon zeggen wat je doet? In high-standard akkoorden gaat dat veel verder dan een pdf-ken online zetten. Het gaat over doelen publiceren, rationaal uitleggen, consultatieperiodes, publieke inspraak en soms zelfs procedures om beslissingen aan te wijzen. En Sang zegt China blijft vaak op WTO-minimum hangen.
En competitive neutrality, dat klinkt super technisch.
Simpel gezegd, als een staatsbedrijf meedoet in de markt, dan moeten regels voorkomen dat het oneerlijk voordeel krijgt, via subsidies, goedkope financiering of vriendelijke regulering. Internationaal botsen Chinese SOE's daar steeds vaker op met claims van marktverstoring. En dat wordt een structurele handicap.
Dus dat is niet alleen politiek gezaagd, dat wordt gewoon een drempel om contracten te winnen.
Ja, en dat is de spanningslijn van deze week. Security en risk control winnen van innovatie. Lokale besturen kiezen geen dobbige over experiment, want fouten zijn duur.
En wat zou dan wel werken, volgens Sang?
3 dingen. Nationaal ontwerp, conflicterende departementsregels schrappen en pilots sneller opschalen als ze beheersbaar zijn. En dat brengt ons bij chapter 4, omdat de wereld ondertussen zelf de regels strakker maakt.
Ah, geopolitiek via regels.
Exact. Als tarieven minder werken, gaan landen meer werken met standaarden, compliance, screening. Achter de grensregels worden rule-based barriers.
En China wil toch aansluiten bij CPTPP en DEPA, die high standard akkoorden?
Ja, en dat is de ironie. China zegt we willen mee, maar zonder transparantie en competitive neutrality blijft dat lastig. En dat voedt voor wantrouwen in Europa en de VS. Oké, praktische vraag. Ik ben een Vlaams bedrijf. Wat voel ik daarvan? Meer due diligence. Meer vragen over subsidies, staatslinken, data, procurement. Niet omdat er één incident is, maar omdat het kader verschuift. Compliance wordt een soort tweede product dat je moet meeleveren. Dus openheid is niet alleen China laat u binnen, maar ook Europa laat China binnen en die twee hangen samen. Ja. Punchline. Openheid is tegenwoordig een tweerichtingsaudit. Dat is wel een zinnetje dat blijft hangen. Maar ik voel ook iets anders. Als regels ingewikkelder worden, krijg je meer mensen die roepen, ik zal het u wel eens simpel uitleggen. Welkom bij chapter 5, de markt voor duiding, de story market. Gesloten infosfeer, algoritmes en die red lines die je voelt, en dan wint tweedehands zekerheid van nuance.
Je bedoelt die street strategists.
Ja. En het interessante uit die essays is dat het geen domme massa versus slimme elite is. Het is een gelaagde markt. Bottom, slogans in grote letters, dopamineduiding. Middel, lange essays als club badge, kijk hoe serieus ik ben. Top, een nette verpakking met dezelfde oude vijandbeelden als Anglo-Saxische blok, Joden, vrijmisselaars, als pseudo-intellectuele prelude.
Dus je krijgt dezelfde samenzwering, maar dan met een betere wijnkaart.
Exact. En dat werkt omdat het status geeft zonder dat je echt moet oordelen. Diploma is geen kritisch denken. En die auteur zei dat mooi, op school learning without thinking en daarna thinking without learning.
Dat herken ik wel. Mensen stoppen met lezen, maar stoppen niet met meningen.
Puntje. Hoe herken je dat script dan als luisteraar? Let op drie signalen. 1. Te nette zekerheid, alsof alles perfect past. 2. Vaste vijanden en een eeuwig wij tegen zij. 3. Complexiteit die systematisch wordt weggesneden. En stel dan de simpele vraag, wat wordt hier niet gezegd omdat het verhaal zou verpesten?
Oké, we hebben nu openheid, regels en verhalen. Wat bindt dat samen?
Conclusie, vertrouwen is de echte infrastructuur. Takeaway 1, institutionele openstelling faalt als het pilotprivilege blijft. Dan krijg je fragmentatie en wantrouwen. Takeaway 2, achter de grensregels als transparantie en competitive neutrality zijn nu geopolitiek. Ze bepalen toegang, niet alleen tarieven. Takeaway 3, als regels vaag zijn, wint de story market en dan sturen memes en clubmentaliteit mee beleid en business. Laatste vraag aan de luisteraar dan, waar bots je jij vandaag het meest op regels zonder uitleg? In China, in Europa of gewoon op je werk? Stuur ons één concreet voorbeeld, een artikel, een case, een sector. Volgende aflevering pakken we er eentje vast. Tot de volgende.